Goedemorgen, broeders en zusters. Misschien zijn er gasten, misschien zijn er vrienden. Ik wil even aan het begin vragen of u mij goed kunt verstaan. Want sinds kort voel ik me nog meer met u verbonden. Want ook ik heb een proefgehoorapparaat. En mijn andere oor die doet nog heel erg weinig. Want dat is de complicatie die mijn vrouw en ik samen opliepen. Dus ik kan mijzelf slecht controleren. Want dat komt niet meer terug zoals ik gewend was dat het terugkwam. Dus als u zegt, ik hoor u niet, ik versta u niet, steekt u uw hand dan even op. Maar ik geloof dat dat goed gaat. Ja, dankjewel. We gaan beginnen met een bijzonder gedeelte uit de tweede Korinthebrief te lezen. Dus als u uw Bijbel bij u hebt, dan nodig ik u uit om de schrift te openen. En dan lees ik uit de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5. En laat ik dat hele gedeelte, de hele pericoop, maar even lezen van vers 1 tot en met 10. Dat is een heel bijzonder gedeelte. Ja, elk gedeelte in de Bijbel is natuurlijk bijzonder, want het is Gods woord. Maar in dit geval wil ik daar straks samen met u over nadenken en samen met de Heer dat woord aan u overbrengen. Ja, dus wij verwachten het van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Vers 1 uit hoofdstuk 5 van de tweede Korinthebrief. Wij weten immers, zegt Paulus, dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent, in dit lichaam, zuchten we ook. En we verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verzonden. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust in God, is God, die ons ook het onderpand van de Heilige Geest heeft gegeven. We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed. We hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En dan kan ik het niet laten om nu al even te zeggen dat u vers 10 niet hoeft te vrezen. Want u krijgt vergelding, oftewel u wordt uitbetaald. En dat is een heel erg mooi vers om daar bij stil te staan straks. Tot zover dit gedeelte. Tijdens de prediking zal ik nog een paar versen lezen uit de wijsheid van Salomo en het boek Prediker. Maar dat hoort u dan vanzelf. Dus als u straks zegt van nou oké, hij gaat hier iets over zeggen. En straks over het boek Prediker. Nou, dan kunt u daar alvast even een touwtje tussen leggen. Zoals ik dat ook gedaan heb. Tot zover het gedeelte uit de schrift. Het thema komt echter niet uit dit gedeelte. Maar komt uit de Romeinenbrief. Ik heb destijds eens een kaartje laten drukken. Als de mensen zeiden, wat is je mailadres en wat is je telefoon enzovoort. En toen heb ik deze kaartjes laten drukken. En daar heb ik Romeinen 11 vers 36 aan de achterkant gezet. Ook voor mensen die niet geloven. Maar dan kunnen ze er eens over nadenken. Want wat staat daar? Daar staat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat is mijn leitmotief, zeggen de Duitsers. Dat is mijn drijfveer. Dat is mijn motief om te leven, om te doen, om te handelen. En dan hoop ik zo dat we het daar straks over eens zijn. En dat we alle dingen doen uit hem en door hem en tot hem. Dus zodra er iemand is die ik ontmoet en die zegt, maar heb jij een adres of zo? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. En dan hoop ik dat ze dit erachterop lezen. Want daar gaat het ook vanmorgen over. Wat is onze drijfveer? Wat zet ons aan tot handelen? Wat doen wij eigenlijk? Waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Zei een reclamespotje toen. En dat was toen een gegeven moment, have a cat. Maar de mensen in de wereld kunnen die vraag niet beantwoorden. Waar ben je nou helemaal mee bezig? Ja? En wij weten van waaruit wij leven en waar we naartoe leven. Amen? We zijn dat niet zo gewend, hè, om heel hard amen te roepen. In het voetbalstadion wel, maar hier niet zozeer. Hè? Goed. Dat is dus ongeveer het kader waarover wij hopen te spreken. En dat staat er bij mij ook boven. En uit hem en door hem. En in hem zijn alle dingen. Ja, u bent wat ouder. Wij ook. Hè? Ik hoop dit jaar 79 te worden. Mijn vrouw de volgende maand al 79. En we zijn nog niet met pensioen. Nee, we zijn pas met pensioen als de Heere zegt, jouw taak hier is afgelopen. En dat betekent dus dat we naar de Heere gaan. Nou, ik heb wel eens dat ik daar wat vaker bij stilsta dan vroeger. Als je een auto koopt, dan zeggen we, wij kopen geen nieuwe auto, daar hebben we ook het geld niet voor. Maar we kopen er een die een jaartje of 5 meegaat. Want hoe lang zijn we hier nog? Denkt u wel eens zo? En dat vinden ze bij mij maar vaak raar. Zeggen, denk jij daarover na? Ja, ik denk, we leven in de genadetijd. En ik zie hier heel wat grijze kopjes hier. Ik zie gehoorapparaten. Dus we voelen ons met elkaar verbonden. In die vraag, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Wat is onze toekomst? Hoe kijken wij tegen het leven aan in het nu? Nou, dat is wat mij heeft bepaald bij wat ik hier met de Heren heb voorbereid. Wat is onze bestemming? Kijk, veel mensen die leven hun leven. Maar ze hebben geen doel aan de horizon. Ik wil dat nog wel eens bespreken met mijn kleinzoon. Als ik de kans krijg, hè, die jongen die was ook aan de drugs en zo. En dat is gelukkig achter de rug. Dan zeg je, joh, waar wil je met je leven naartoe? Wat wil je nou opbouwen? Wat is de zin van je bestaan? Ja, zeg. Heb ik hem een keer uitgenodigd. Ik zeg, luister, als je die Jezus niet in je leven hebt, waar ga je dan naartoe? Dan dwaal je hier maar wat rond. En het is alles hier en nu. En dan moet je feestjes maken. Feestjes die vaak niet zo goed aflopen. Tenminste, ik zie bij die jongelui dat ze zich vol drinken in het ziekenhuis terechtkomen. Als dat de zin van het leven is. En dat weten ze wel. Maar ze hebben nooit verteld. Aan hen niet. Ik heb het dan wel als opa geprobeerd. Jongen. Zeg tegen de Heer God, wilt u in mijn leven komen? En Rempel, kort geleden zei hij tegen mij, ja, ik heb het God al eens een keer gevraagd hoor. Ik zei, dat is mooi, maar ik heb niks gehoord. Dat is de jeugd, hè? Dat is de jeugd. Maar ik weet zeker dat de Heer zich aan hem bekend zal maken. Want daar bidden natuurlijk elke dag voor. Veel mensen hebben geen stip aan de horizon. Veel mensen hebben geen doel in hun leven. En als ze dan bejaard zijn, zoals wij dat zijn, jojo, het is nou over. Het is gebeurd. Helemaal niet. Anders had ik vanmorgen niks meer te vertellen. Dus er is wel degelijk wat aan de hand. Kijk, ik weet wel, het leven is complex. Het leven heeft grote problemen. En daar heb je maar druk mee. Is het niet met jezelf? En mijn vrouw en ik, we hebben de laatste maand het een en ander meegemaakt. En ze zegt, nou, toen waren we weer even druk. Die op de bank daar en die ik op de bank daar. En in de tussen konden we elkaar niet verstaan. We zaten op 30 centimeter afstand van elkaar. Dan had je het weer druk met een heleboel niet-geestelijke zaken. Intussen ging ons gebed natuurlijk wel door, dat begrijpt u wel. Nee, het leven kan complex zijn. En daar kun je heel druk mee zijn. Ja. Kijk, de kerk leert natuurlijk, en ik heb het Janssen pas ook alweer horen zeggen, als je in je leven ooit tot de ontdekking komt, dat je God nooit kunt behagen vanuit je eigen ikkie, van je eigen egoïsme. Hij zegt, Heere, ik kan u niet in de ogen zien, tenzij u mijn verlosser bent. En ik hoop zo dat dat moment bij u gekomen is. Ik heb zitten janken in die Bijbelstudiegroep als kerel van 30 jaar. En toen de Bijbel mij duidelijk maakte dat ik absoluut verloren was zonder een verlosser. Jan heeft het zo pas weer gezegd. Je hebt een verlosser nodig. En ik heb het meegemaakt en daarom durf ik het ook in de kerk te zeggen. Dat iemand die al 30 jaar in de kerk kwam, doodsbang was om te sterven. Dat we die op de bank hadden thuis. En zei, heb jij de Heer Jezus wel, als je verlosser aanvaardt, heb je er wel voor gedankt? En ze wisten niet eens hoe het moest. Ze wisten niet hoe dat moest. Dan heb je 30 jaar in de kerk gezeten. Ik zal geen namen noemen van kerken, dat doen we niet natuurlijk. Je kunt dus een kerkmens zijn en toch de Heer Jezus niet als verlosser hebben. Dat is erg. Dat is heel erg. Want als je dan bejaard bent en je kunt niet meer goed horen en je kunt niet meer goed spreken, je kunt niet meer goed lopen, dan zeg je, ja, nou, mijn leven is voorbij. Mijn leven is voorbij. Dat is verdrietig. Het leven is helemaal niet voorbij, want God laat je leven met een bedoeling. Uw leven is een zinvol leven. Ook al denk je van jezelf, nou, het is met mij gebeurd. Maar dat is niet zo. Maar waarom dan al dat zwoegen op deze wereld? Want laten we eerlijk zijn, u hebt flink uw best gedaan. Het is aan u te zien. Ja, ik heb goed mijn best gedaan. Of te zien is, dat weet ik niet. Maar ik weet het wel. Ja? Waarom is al dat zwoegen op de wereld? Nou, Salomo, en dat was een van de wijste koningen die er ooit geweest is, die heeft er ook over gepiekerd. Waarom is al dat zwoegen op deze wereld? En dan lees ik een stukje uit Prediker. Ik had het al aangekondigd dat ik het ook even wilde hebben. In het begin van het boek Prediker pakt hij uit. In hoofdstuk 1, 4 versen. Salomo zit te denken. Hij was gepensioneerd, denk ik, of zo. Ik weet het niet precies. En dan zit hij over zijn leven na te denken en dan zegt hij, het is één en al vluchtigheid, zegt de Statenvertaling. Één en al leegheid. Het is allemaal zinloos. Nou, ik weet niet of hij dat nou zei, dat het zinloos was, want hij komt ook nog tot andere conclusies. Maar hij zit te kijken waar mensen zich druk over maken, waar hij zichzelf verschrikkelijk druk over heeft gemaakt, zijn hele leven lang, in al zijn wijsheid. En hij zegt, wat is er ontzettend veel zinloosheid. Ijdelheid, zegt de oude vertaling. Maar ijdel, dan zit ik altijd aan de spiegel te denken. Dus de Statenvertaling heeft het terecht van gemaakt. Zinloosheid, leegheid. Waar bent u nou helemaal mee bezig, had Salomo ook kunnen zeggen. Toch? Waar ben je nou mee bezig? En dan vers 3, welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie die gaat en de nieuwe generatie, onze kinderen en onze kleinkinderen, en wij hebben intussen achterkleinkinderen, de volgende generatie die komt weer en die gaat hetzelfde doen wat u en ik deden. Tenminste, het leven gaat alsmaar door. Waar gaat het met deze wereld naartoe? O God dank, we hebben een Bijbel die veel vertelt over de toekomst. En we leven in een tijd die zorgen baart. En we weten dat we er nog niet zijn. We hebben de blauwdruk van wat God gaat doen in deze wereld. En dan klamp ik me altijd vast in alle ellende die ik onderzocht heb. De ellende waar Salomo het hier over heeft. Ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Jan sprak al over de verschrikkingen in Noord-Korea en in Congo en noem ze maar op. Maar ik zal u bewaren voor de verzoeking die over de hele wereld komen zal, Openbaring 3 vers 10. Daar ben ik uitgekomen nadat ik alle dingen, zoals Salomo ook, zat te onderzoeken. Wat is hier gaande? Wat gebeurt er in deze wereld? Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen? Waarmee zoekt hij onder de zon? En dan sla ik een stukje over in het boek Prediker, in vers 13, hetzelfde hoofdstuk. En ik begin even bij vers 12. Ik zeg, Prediker, ik was koning over Israël in Jeruzalem. Oh, daar heb u hem, Salomo. En vers 13, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen, dat is een gave van God. Dan leven wij vrij sober. Maar de tweede paasdag hebben alle kinderen en kleinkinderen zoveel mogelijk bij elkaar gehad. Hebben heerlijk genoten van een heerlijke maaltijd. Ja, en dat kost je dan wat, maar het is ook wat waard als je het hele spul weer bij elkaar hebt. Ja, u kent dat wel natuurlijk. Ja, als al de kinderen en kleinkinderen eindelijk een keer komen bij opa en oma, is dat heerlijk. Ja, prachtig. En dan zegt Paul, prediker notabene, dat lekker eten en lekker drinken, het genieten van het goede, dat is een gave van God. En natuurlijk is dat zo. Zo'n speciale maaltijd. Eigenlijk danken we elke dag als we onze maaltijd hebben. Want het zou wel eens kunnen zijn dat de schappen en de winkels straks leger en leger worden. En dan krijgt de Oekraïne daar de schuld van. Onzin natuurlijk. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat u gaat danken. En dat u gaat bidden. Dat u zegt, Heere, dank u wel dat u me vandaag nog eten en drinken geeft. Denk eens aan de Oekraïne. Denk eens aan de Afrikaanse landen, waar ze helemaal niks hebben. Nee, het is een gave van God. En dat wij zwoegen op deze aarde, dat is een ander verhaal. Maar uiteindelijk is het God die ons eten en ons drinken nog altijd geeft. Vers 14. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft. Tuurlijk. Gods plannen voert hij uit. Gods plannen gaan zo ver dat er een nieuwe wereld komt. Het koninkrijk moet nog komen. 1000 jaar vrede, moet je eens voorstellen. De Jezus op de troon gaat allemaal komen. Maar God weet ook dat er een hele moeilijke periode op aarde zal komen. Waar velen doorheen moeten. Als wij die Jezus kennen, dan hoeft u daar niet doorheen. Waarom niet? Omdat het oordeel op de Jezus is uitgekomen. Zodat wij niet meer in het oordeel komen. Maar iemand die de Heer Jezus niet heeft aanvaard, en dat heb ik ook aan mijn kleinkinderen verteld, die zal wel door die verdrukking heen moeten. Maar wij hoeven daar niet doorheen. Prijs zijn naam. Prijs zijn naam. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft. Uiteindelijk komt de Heer God bij de eeuwigheid terecht. Op einde komt de hele wereld in het koninkrijk terecht, maar wel door de verdrukking heen. En u zult bij de Heer zijn en met hem terugkeren. Om hier een functie te verrichten in dat koninkrijk. Dat zijn Gods eeuwige plannen. En dat is de grote stip aan de horizon. Daar leven wij naartoe. En dan zegt prediker, zegt Salomo. Daar is niets aan toe te voegen. Er is niks van af te doen. En God doet het opdat men diep ontzagt. Opdat men vreest. Vreest voor zijn aangezicht. Je hebt maar diep ontzag voor God, die het worstelen van de mensen ziet, die al die vorsten en koninkjes en presidenten over de wereld nu alle neuzen één kant uit, want er moet een great reset komen. De hele wereld moet het koninkrijk gevestigd worden, dan heb je het weer. De mensen die willen zelf het koninkrijk vestigen. En het is al 6 keer bewezen dat God een periode inlastte dat de mens bankroet was. En de mensen zullen nu ook weer bankroet zijn. Want de mens kan het koninkrijk niet op aarde stichten. Dat zal de Heere doen. Dat is de stip aan de horizon. Daar gaan we naartoe. We zullen als bruid de bruidegom tegemoet gaan. En met hem terugkeren op deze aarde. Maar dat is na de grote verdrukking. En niet in de grote verdrukking. Nee, we zullen dat niet meemaken. Zo van die gedachten die daar rond zo'n vers spelen. Gods plannen, Gods ideeën, Gods toekomst. En dat is de stip aan de horizon. Daar leven wij uit. Daar ontvangen we onze kracht uit. Nog één stukje, het prediker. Prediker 3. Slaan een paar hoofdstukken over. Vers 22. Zo, zegt Salomo, heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken. Want dat is je deel. Je verblijden en je werken. De meeste van u zijn gepensioneerd, denk ik. Ja, en ik heb voor de school gestaan, 30, 40 jaar in Enschede. Ja, en toen werd ik predikant. Ze hebben me eruit gesleept. En de rente toegehaald. Om daar nog 8 jaar predikant te zijn. En dat laatste deel heb ik me zeer goed gerealiseerd. dat ik aan het werk was voor God. En daar gaat het hier over. Zo heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mens is verblijd in zijn werken, want dat is zijn deel. God heeft hier ook werk gegeven, sterker nog. Gepensioneerd of niet gepensioneerd. U bent nog aan het werk. Voor uzelf, voor uw man, voor uw kinderen, de kleinkinderen. Al was het dat u zegt, lichamelijk kan ik het niet meer, maar geestelijk ben ik aan het werk. Geestelijk strek ik mij altijd uit naar de Heer en breng ik mijn kinderen, mijn kleinkinderen en zelfs mijn achterkinderen voor God. Daar staat uw werk. En dan mag je je verheugen, zegt Salomo, in dat werk. Want u doet ertoe. Uw leven doet ertoe. Ja, en dan komt er inderdaad een moment dat je overkleed zult worden met de Christus en dat wij hem tegemoet gaan. En Paulus zegt, luister nou eens, dat is alleen maar winst. Dat is alleen maar winst. Dus je taak hier op aarde afgelopen is en dan zul je intrek bij de Heeren nemen. Paulus zegt, ik heb een kijkje mogen nemen. Ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ik heb zulke wonderlijke dingen gezien. Ik kan ze niet uitspreken. Ik mag ze ook niet uitspreken, want het schiet altijd tekort. Maar hij zegt, ik weet niet wat er beter is om hier nog een poosje te blijven. En te werken aan die stip op de horizon. Hè, om jullie het evangelie te vertellen. Dan dat ik alvast naar de Heere toe ga. Dat zegt hij. Hij kan het weten. En eigenlijk zegt Salomo het ook. En zo heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken. Want God heeft je dat werk te doen gegeven. Ik kom veel bij bejaarden over de vloer. En onze gemeente bestaat ook uit 30 man, bejaarden. We zijn soms een jonkie. De oudste is bij ons 92. Ja. En dan zeg je, ja, ik kan niks meer. Ik zeg, wat kan niks meer? Nee, nou mijn lichaam wil niet meer. Nee, ik begin er ook al problemen mee te krijgen. Maar kun je dan niks meer? Ja, alleen nog bidden. Je, wat zeg je? Heb je wel in de gaten hoe krachtig gebed is? Heb je wel in de gaten dat soms de hele gemeente draait op één broeder of één zuster die alle dagen op de knieën gaat voor iedereen? Ja, wij hebben zo'n lijstje. Die heb ik liggen dinsdagavonds. Daar zijn we in de coronatijd mee begonnen. Hebben we bijbelstudie in bidstond via het internet. Nou, in het begin zei iedereen, dat is niks. En nu bidden we voor elkaar, iedereen. Met een man of 12. De hele gemeente kan daar niet aan meedoen, technisch ook niet. Dat is jammer. En dan bidden we voor elkaar. En we krijgen moed. En zei, zie je wel, gebed verbindt met God en met elkaar. En dan voelt iedereen zich niet over, voelt iedereen dat hij een deel is van de gemeente en dat we zo voor elkaar en met elkaar bidden. Oh, zo belangrijk, hè? Ik hoor dat u bijbelstudies hebt, die samenkomt en bid voor elkaar. Maak maar een lijstje met die namen die net genoemd zijn en bid daarvoor. Dat is zo ontzettend belangrijk. Want prediker zegt in vers 22 ook nog, wie zal hem immers zover brengen dat hij ziet wat na hem gebeuren zal. Nee, dat weten we niet. Ik weet niet of mijn kleinzoon na ons tot geloof zal komen. Ik was pas 30. En ik maak het misschien niet meer mee. Of als ik even reken. Hij is nou in 22. Nou, dan moet ik nog 8 jaar verder. Maak ik dat nog mee? Ik weet het niet. We weten niet wat er na ons gebeurt. Maar God weet het wel. En God weet ook dat u gebeden hebt. Voor die jongen, voor dat meisje, voor uw kind, voor uw kleinkind. Hoe belangrijk bent u dan? Zeer belangrijk. En dat is wat prediker, uiteindelijk wat Salomo, in al zijn wijsheid ontdekte. Salomo die worstelde met het zin van het bestaan, dat is duidelijk. En hij riep het ook, alles is ijdelheid, alles is vluchtig. En zegt de Statenvertaling. Alles in het hier en nu lijkt inderdaad zinloos te zijn. Of toch niet? Nou, een mens mag zich dus verblijden in het werk dat hem toebedeeld is. Mag ik het u persoonlijk vragen? Ja, u hoeft geen antwoord te geven. Heb u ook nog zo'n werk wat God u persoonlijk heeft toebedeeld? Waarvan u zegt, ik doe het met liefde. Ja, het kost me wel inspanning. Het kost me moeite. Maar ik doe het met liefde. Want ik doe het voor mijn Heer. Heb u ook dat u samen of alleen dat lijstje hebt, dat u weer bidt voor die zuster, voor die broer. Verblijden in het werk dat u is toebedeeld, zegt Salomo. Dat is een deel. En dat is niet leeg. U zou eens moeten weten hoeveel kracht er in het gebed zit bij die Noord-Koreanen. Als ze maar ontdekken dat u een Bijbel hebt, wordt niet alleen u vermoord, dan wordt er met een wals over je heen gereden, maar er wordt ook tot in de derde generatie je hele familie wordt uitgemoord, omdat jij een Bijbel hebt. Zo gek kan het gaan, om uiteindelijk dat je de Heer Jezus als je verlosser en zaligmaker hebt aanvaard. Nee, het leven is niet ijdel, het leven is niet leeg. God geeft ons een opdracht en die opdracht heeft een eeuwige betekenis. Dat is het wonder ervan. Ja, kijk, ik ga daar wat makkelijk overheen, maar ik heb het zo pas al even aangetipt. We zijn dat station van bekering, het omkeren naar God, dat station zijn we hopelijk allemaal gepasseerd. Als je ook met iemand zit, zegt, ja, ik ben net als dat voorbeeld wat je daarnet gaf, over die broeder en die zuster, die jaren in de kerk hebben gezeten, die nog nooit tegen de Heer Jezus hebben gezegd, Heer, dank u, dat u voor mijn zonde bent gestorven, en dat ik nu een kind van God mag zijn. Als je daar nooit voor gedankt hebt, oh, ik moet nu denken aan die broeder die bij hun studeerkamer zat, een heel verhaal had over zijn leven, en ik had het geduld om daar een uur naar te luisteren, ik zei, nou heb ik het wel gehoord. Het is allemaal vuiligheid, het is allemaal smerigheid. Hij zegt, ik heb er zo'n spijt van. Ik zeg, prachtig. Maar ik zeg nou even een vraag. Is het ooit in je opgekomen om tegen de Heer Jezus te zeggen, dank u wel, dat u daar uw leven hebt voor gegeven? En toen keek hij me aan. Hoe moet dat dan? Nou, ik zeg, dat ga je nu doen. Ik zie, doe je ogen maar dicht. Vouw je handen maar. Ook een jonge vent van in de 40, die niet wist dat er een moment moest zijn in je leven dat je tegen de Heere zei, Heere, u stierf voor mij, wat een wonder, want nu mag ik leven. Eeuwig leven. Dat station bent u toch allemaal gepasseerd? Maar ik ken u niet persoonlijk allemaal, de Heere wel. Dus het zou best eens kunnen zijn dat hier iemand onder ons is, die inderdaad nog nooit gedankt heeft voor dat existentiële moment in uw leven. Ik was 30. En ik ontdekte dat ik niet behouden was in die kring van Bijbelstudie. En ik zat janken als een kind. Want ik was de meest beklagenswaardige van alle mensen. 1 Korinthe 15, ik weet het nog. En hier zit toch niet een beklagenswaardig mens tussen. U bent toch allemaal behouden. Ik gelukkig ken ik u niet. Want dan zou je zeggen, heeft het tegen mij. Nee, de Heer spreekt. En het kan zijn dat hij tot uw hart spreekt. Ja, een heel belangrijk moment. Ik ben behouden voor altijd. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Maar daarna komt nog het werk. Daarna komt nog meer. Nu zegt de Heer dat er werk te doen is. Of je nou jong bent of oud. Dat heb ik niet voldoende besproken, dacht ik. Er is werk te doen. God laat Salomo zeggen, door de Heilige Geest, de mens verblijdt zich in zijn werken. Want dat is zijn deel, dat heeft God u gegeven. Als de mens zich bekeert tot de schepper, en Jezus dankt voor zijn behoud, dan is die eerste zingevingsvraag die hij aan God stelt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik weet het nog, ik zat in het onderwijs. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Was heel gauw na die bekering, was bij mij de vraag. En ik zat natuurlijk tussen de jeugd. En binnen de kortst mogelijke tijd was ik jeugdleider. Want praten kon ik wel. Kennis van de Bijbel was er van huis uit wel een beetje bij. Maar ik begon na mijn bekering de Bijbel pas te begrijpen. Dat is raar. Ben je als onderwijzer eerst in de basisschool. Vertel je de kinderen dat de Heer Jezus over het water loopt. En dat hij de storm neerlegt. En noem maar op. En ik had geen deel aan de Heer Jezus. Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Je kunt religieus zijn en geen deel hebben aan je Heer en aan je Heiland. En toen ik dat ontdekte, barstte ik in janken uit. En toen kwam het omgekeerd. Toen kwam die vraag, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? In Enschede was toen de jeugdwerker, of Hengelo was dat nog, Godse Liefdekerk. Dat is de jeugdwerker Gerrit Beking. Hij spreekt nog. Ik weet niet of u hem hier wel eens gehaald hebt, Gerrit. Dan heb je een lange preek hoor, maar Hij is zo'n kerel. En Gerrit die is 10 jaar jonger dan ik. En toen zei ik, Gerrit, ik wil iets voor de Heere doen. Ik wil aan het werk voor hem. En ik denk dat ik het jeugdwerk, dat ik dat mooi vind. Tja, 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 zei Gerrit. Moet niet eens maar kieken wat wordt. Kom er maar bij, zei hij dan. Kom er maar bij. En na een half jaar had ik de eerste Bijbelstudiegroepje al met jeugd. Fantastisch. De Heere volgen. Doen wat hij zegt. De stip op de horizon. Ik kan erover getuigen. Ik kan u vertellen dat we niet een makkelijk leven gekregen hebben. Maar we hebben een zeer rijk leven gekregen tot op de dag van vandaag. En we zijn nog steeds niet bij pensioen. Want de Heere zegt, zolang je kunt, spreek het woord. En dat doen we dus ook. En dan stappen we 's morgens om 7:30. Of nee, dat is wat later. 8:30 stappen we in de auto. Gaan we naar Goor. Want Jan zegt, wil jij nog een keer spreken bij ons? Ik zeg, ja, graag. Graag, want de Heer heeft nog wat te doen. We zijn niet met pensioen. En zo heb je ook wat te doen. Dat is prachtig. Wat wilt u dat ik doen zal? En mag ik het weer heel persoonlijk aan u vragen? Heb u ooit wel eens aan de Heer gevraagd, Heer, wat kan ik nu op mijn leeftijd en mijn situatie voor u doen? Hoeft u geen antwoord op te geven? Verwacht niet. U moet het antwoord aan de Heer geven. Want dan gaat u niet, want ik kom wel eens, nog wel vaak in bejaardencentra en dan zie ik de mensen altijd zo chagrijnig kijken. Nou is dat geen christelijk bejaardencentrum, zou het daarvan komen? Want in een christelijk bejaardencentrum hebben al die oude mensen nog wat te doen voor de Heer. Als je niet christen bent en je kijkt terug op je leven, misschien heb je dan wel reden om chagrijnig te kijken. Maar wij hebben nooit reden om chagrijnig te kijken. We hebben reden om dankbaar te zijn. We hebben reden om te zeggen, Heer, ondanks alle drukte die ik in mijn leven had, heb ik u mogen dienen. En sterker nog, nu heb ik wel tijd. Nu kan ik bidden voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen enzovoort. Stellen gelovigen inderdaad die vraag aan de Heer. Heer, wat kan ik voor u doen? En dan kun je jong zijn, zoals ik dat was, 30, veel te laat trouwens. 30, veel te laat om tot geloof te komen. Moet je doen als je 18 bent. Of liever nog eerder. Ja? Maar goed, het was zo. Ik heb de schade ervan ondervonden. Ik kan geen bijbeltekst uit mijn hoofd leren. Moet ik allemaal opschrijven. Nou was dat al een beetje zo. Maar je schade, want dat vind je wel. Als je laat tot geloof komt. Maar dan kun je de Heer wel degelijk dienen. Kent u die blijdschap? Werken voor de Heer. Ja, ik hoor sommigen denken, welk werk dan? Nou, ik heb er al over gehad. Nee, eerst die vraag stellen. Eerst moet u zelf die vraag aan de Heer stellen. En dan komt er iemand naar je toe. En ze zegt, zou je eerst morgen zien de deuren willen openen? En als er een gastspreker is, wil je dan voor die man een kopje koffie zetten en ook voor zijn vrouw? Ik noem maar wat. Dat is mij vanmorgen overkomen. Geweldig. Dat is een taak die je van de Heere krijgt. Zo is dat het nou? Ja, dat is het. En je moest dus weten hoe dankbaar werk dat is. Want dan krijg je vreugde van, dan krijg je dank van. En dat zijn maar kleine dingen. In onze ogen, voor de Heer is het belangrijk, eerst die vraag stellen dus. En dan gaat de Heer je de weg wijzen. En dan staat er iemand op je pad en zegt, zou je dit of dat voor ons willen doen? Nee, dat is niet de makkelijkste weg hoor. Dat is niet de makkelijkste weg. Want daar kan ik ook nog een boek over schrijven. He, want dan komt de tegenstander, die wordt ook wakker. En die heeft het bij de Heer Jezus ook geprobeerd, bij de beproeving in de woestijn. Toen de Heer begon, of verzoeking moet ik zeggen, dat is beter. De verzoeking in de woestijn, toen de Heer begon aan zijn taak, had hij het dolgraag willen tegenhouden. Hij wist trouwens niet de consequentie, hè? Anders had hij de Heer niet aan het kruis laten slaan. Maar dat is een ander verhaal. Ja? Salomo loopt in dat boek Prediker alles langs wat we ook aan het doen zijn. Hè? 3 hoofdstukken lang zucht hij. Alles is vluchtig, alles is nietig, alles is vergankelijk. 3 hoofdstukken lang schetst hij zijn worstelingen van hemzelf, met de wereld om hem heen. Waar is dit nou allemaal voor? En 3 hoofdstukken lang stript hij alles af. Dat was zo'n betrekkelijke waarde, dat had geen waarde, dat is onzin, daar werd ik blij van, maar dat duurde maar even. En zo, alles lijkt zinloos onder de zon, zegt hij dan. Nou, ik weet, zegt Salomo, dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Dus zaken die met God te maken hebben, die hebben eeuwigheidswaarde. Zaken die uit hem zijn. He, door de Heilige Geest ingegeven zijn. Zaken die we de Here mogen aanbieden. Ook aan het einde van ons leven. Ook aan het einde van ons leven. Want daar gaat die tweede Korinthebrief over. He. Here, ik heb het gedaan door uw geest. En ja, het was niet altijd perfect. Het was niet altijd goed. Maar ik heb getracht tot eer van u te leven, te bidden, te handelen. Heel ons leven behoort u toe. Hebben we dat zo pas niet gezongen? Jan is ook geleid door de geest. Die dacht dat dit lied daar wel bij zou passen. En zie daar. Zie daar, dat past erbij. We zingen het dan. We zeggen het dan. Maar het dringt niet goed tot ons door wat we zeggen. Ja? Heel ons leven behoort u toe. U behoort geheel mijn leven, klonk het in mijn hoofd toen ik hiermee bezig was. En bij Jan ook. Toen we daarmee bezig zijn. En dan komt die tweede Korinthebrief naar even. Vers 5 en vers 6. Daar staat dan, hij nu die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Oh, dus u krijgt een taak waar hij u voor toerust. Ja, dat is het werk van de geest. Als de Heilige Geest in u aan het werk is, dan heb u het geduld. En ik noem de zuster maar even die hier vanmorgen om 8:30 al voor de deur stond en ons welkom heette. Dan heb je het geduld en dan heb je de kracht om dat weer te doen, elke zondag. En dan heb je niet dat je 's morgens zegt, nou, ik blijf maar liggen. Nee. God heeft ons ervoor uitgerust, toegerust. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft, staat hier. Tuurlijk, je hebt de Heilige Geest ontvangen. En vanuit de drijfveer van de Heilige Geest ga je dit soort dingen doen. We hebben dus altijd goede moed, staat er in 2 Korinthe 5 vers 6. We hebben dus altijd goede moed, ook al ben je 80. Altijd goede moed. En weten dat wij, zolang we in het lichaam inwonen, ja, dat we uitwonend zijn van de Heer. We zijn er nog niet. Het eeuwige leven is wel begonnen. Maar we zitten nog in dit lichaam. Maar dat kan aardig in de weg zitten, toch? Soms moet je naar het verpleeghuis. Om je alle dagen te laten verzorgen. Nou, daar zie ik niet naar uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is tijdelijk. Dat is tijdelijk. Hè? We zijn nog inwonend in ons lichaam. En dat de lichaam, dat takelt af. Ja, dat weet ik. Dat ervaar ik. Alle dagen, zou ik haar zeggen. En dan vers 7 in diezelfde Korinthebrief. Daar staat, maar we hebben goede moed. En we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen. En bij de Heer in te wonen, zegt Paulus. Nou, daar had ik het zo pas al even over. Paulus heeft daar mogen kijken. En hij zegt, ik heb geen woorden. Ik mag niet eens woorden gebruiken, want het schiet tekort. Maar hij zegt, ik wil wel naar de Here toe. Maar ik moet jullie eerst nog even het een en ander vertellen. En dat heeft hij gedaan. En hoe? Ja, daarom stellen we er ook een eer in. Of we nou inwonend zijn. Of dat we nou uitwonend zijn. Om hem wel behagelijk te zijn. Here, ik wil zo graag voor u leven. Ik wil zo graag dat u zegt, goed gedaan, trouwe dienst maagd, trouwe dienst knecht. Kom binnen, heb maaltijden met mij. Ja, dat is geweldig. Er staat in vers 10, en dat is dat vers wat wel eens verkeerd geïnterpreteerd wordt, dus ik ga het goed lezen, vers 10 in 2 Korinthe 5. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Ja, en als je nou grootgebracht bent in een reformatorische kerk, dan sta je eigenlijk altijd trillen op de benen. Want ze hebben gezegd, ja, je moet voor God verschijnen. Maar dat verwarren ze helemaal met openbaring 20. Ze verwarren het met de grote witte troon. Daar zullen de ongelovigen terechtkomen, die niet ingeschreven staan in het boek des levens, en die zullen wegvluchten van de Heilige God. Maar dat bent u niet. Dat bent u niet. Daarom bent u hier een reformatorische baptistengemeente. U hebt het onderscheid tussen 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 10 en openbaring 20. Want hier staat, wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zijn goed, het zijn kwaad. Vergelding. Kijk eens naar het woord vergelding. Daar zit het woord geld in. Vroeger was dat goud. Gold, geld, geld. Vergelding betekent, de Heer Jezus gaat u uitbetalen. Hè? Ja, de Heer Jezus gaat u uitbetalen. Dat wat de Geest in u gewerkt heeft, en u hebt geantwoord, u bent hier op deze aarde in dienst van de Meester geweest, ook al was het in hele kleine dingen, ook al was het in dat volhoudende gebed, ook al was het in zijn kracht, u hebt het gedaan. En de Heer zegt, kom maar binnen, ik zal jou vergelden. Je krijgt in dat komende koninkrijk, als je met mij terugkeert vanuit de hemel na de grote verdrukking, krijg je je beloning. Het zij goed, zij kwaad, hebben ze uitgelegd. Als ja, zie je wel, als je kwaad gedacht hebt, wie goed is, krijgt lekkers, wie kwaad is de roe. Nee, nee, nee. Dat is na het koninkrijk. Dus helemaal het eind van de rit. Dan zullen de ongelovigen wegvluchten van een heilige God. Omdat ze God niet in de ogen kunnen zien vanwege hun leven. Dat zijn wij niet. Luther, die noemde deze troon, die rechterstoel, die bima, die noemde hij de prijs-eretroon. En dat was voor Luther een hele ontdekking. De prijs-eretroon. De eretroon van de Heer Jezus. Hij zit daar. Hij is je heiland. Hij is je bruidegom. U bent de bruid. U komt daar voor hem. En de Heer zegt, wat heerlijk dat ik je hier zie. En ik zie aan de video die voorbij gaat wat je allemaal in je leven gedaan hebt. Ik zie hoe je geworsteld hebt. Ik zie hoeveel pijn je gehad hebt. Maar je hebt volgehouden. Ik zal je belonen. Prijs, eretroon. Je zou er bijna naar gaan verlangen. En dat is precies wat Paulus zei. Hè? Hij zei, ik weet niet wat er beter is. Of ik nu al overkleed word met de Christus en naar hem toe zal gaan. Of dat ik hier nog even die taak moet uitvoeren hier op de aarde. En toen wandelde hij naar Rome. En de broeders die zeiden tegen hem, Paulus, ga niet, want je zult het leven daar verliezen. Paulus zei, ik ga wel. En ze hebben hem onthoofd. En ik denk dat hij zingend naar zijn dood is gegaan. Hij zegt, ik word met Christus overkleed. Ik kom voor de prijs, eretroon van de Heere te staan. Ik zal mijn heiland ontmoeten. Dat is de boodschap van vanmorgen. U bent al wat ouder, ik ben al wat ouder. Waar strekken we ons naar uit? Om met het laatste stukje van ons leven, hem te dienen met ons gebed, onze voorbeden en onze hoop die zekerheid is. Oh, de kans dat u opgeroepen wordt voor de troon van uw losser, die zekerheid hebben we en er komt steeds dichterbij. Paulus zegt, vrees het maar niet. Vrees het maar niet. Kijk, toen ik een hartinfarct had, hè, en toen ik kanker had, en ik kan nog akelige verhalen vertellen, doe ik niet, maar daar had ik nog wel eens de gevolgen van, hartkloppingen of zo. En dan moest ik leren tegen de Heere te zeggen, Heere, als nu mijn tijd is, is het goed. Maar dat moest ik leren. Want ik wilde niet dat het mijn tijd was. Toch? We denken dat het hier en nu, dat zo belangrijk is. En toen leerde ik me over te geven. Het rare is, ik heb geen hartkloppingen meer. Zou dat zo werken? Ik weet het niet. Maar het is wel realiteit. De realiteit om te leven met de Heere is dat hij je kracht geeft te gelegener tijd. Dat weet ik nu uit ervaring. Is dat een makkelijk leven? Nee. Komen we in de verzoeking? Ja. De Heer zal ons daar doorheen helpen. Door de diepte heen komen we tot heerlijkheid. Sprak het niet zo lang geleden in een nieuwe gemeente in Emmen. Over het boek Job. Dat is wat. Had ik nog nooit over gesproken. Durfde ik niet. En nu zie ik dat het ons allen geldt. Het gold de Heer Jezus. Door de diepte van de dood heen. Op Pasen. Stond hij op om u en mij mee te nemen. Ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Hij nam de vooroogst mee. Zegt de Efezebrief. Zij die daar in het dodenrijk waren. En de rechtvaardigen waren. Die nam hij mee. Als de gerstenoogst. En straks zijn wij de tarweoogst. En op Pinksteren zijn we tot geloof gekomen. De tarweoogst. En we zullen bij hem zijn. En dan gaat de Heer naar uw en mijn leven kijken. Wel gedaan, getrouwe knecht. Ja, maar Heer, daar ging het fout. En dit was... U hebt het voor mij gedaan. En ik zal je belonen. Kom binnen. Heb maaltijd met mij. Dat is het prachtige hiervan. Vers 14 en 15 nog. Ja, ik heb daar staan. De verjaardag met of zonder een bloemetje. Hoezo? Bent u wel eens naar een verjaardag toe gegaan van mensen die u redelijk kent, maar niet zo goed. Maar je had niks. Dan kom je binnen en zeg, maar hartelijk gefeliciteerd hoor. Ook niet een flesje shampoo. Ook niet een stukje zeep. Helemaal niks. Ook geen bloemetje? Nee. Dat is raar. En we zijn nog wel eens heel snel naar de Lidl gevlogen om er iets te halen. Want je wil niet lege handen in een feestje binnenkomen. En als je nou bij de heren binnenkomt, heb je dan een bloemetje voor de heren? Een beetje rare vergelijking natuurlijk, dat snap ik wel. Maar dat zijn de dingen die we uit liefde voor hem hebben gedaan. Daar komen we mee binnen. En waar rempel, er zijn mensen die toch voor de heren komen te staan met lege handen. Wat gebeurt er daarmee? Ik heb een mooie boodschap voor u. 1 Korinthe 3, vers 14 en 15. Als iemands werk, dat hij op het fundament van het evangelie, Jezus stierf voor mij. Nou lees ik het nog eens. Als ieders werk dat hij op het fundament van het evangelie gebouwd heeft, als dat stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als ieders werk verbrandt, komt dus met niks in de hemel. Als ieders werk verbrandt, dan zul je schade lijden. Ja, want dat heeft te maken met je toekomstige positie. Dan zul je schade lijden. En want je hebt niks. Niks om aan te bieden, niet een bosje bloemen, niet een stukje zeep. Helemaal niets voor de Heer en de Heiland die alles voor jou over had. En wat dan? Wat staat er dan? Als iemands werk verbrandt, dan zal hij schade lijden. Ja, natuurlijk, want de positie die je daarna zult bekleden en het verheerlijkte lichaam zal anders zijn dan iemand die in Noord-Korea door een wals is overreden. Voor de Heer. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Oh, ik moet aan Daniel denken met zijn vrienden. Zijn vrienden die gingen door het vuur heen. De Heer Jezus is door het vuur heen gegaan. Wij zullen door het vuur heen gaan. Oftewel, we zullen door het oordeel heen gaan. Zij zijn lege handen in de hemel gekomen. Maar hebben wel de Heer Jezus beleden als een verlosser en een zaligmaker. En komen arme tieren in de hemel, eerlijk is eerlijk. Ik zou niet graag in de hemel willen komen met al die duizenden getuigen die er zitten. Inclusief de miljoenen engelen. En die zeggen, oh, die heb je wagenmakers ook. Hij wist het, maar hij heeft niks voor mij gedaan. Begrijp u dat ik doorga tot ik 80 ben, of 85 ben? Ik wil de Heere dienen. Ik heb diepe verlangen om toch nog met een bosje bloemen in de hemel te komen. En dat kan. Want de Heere die klopt door zijn geest aan ons hart. En kijk, die redding, dat is zekerheid. Dat is zekerheid. En toen had ik het lef om na jaren hoor, want ik ga nergens op voorstaan, op mijn kaartje te zetten wat er in Romeinen 11, vers 36 staat. Alle dingen uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Alles wat u meemaakt. Alles wat u doet, wordt op de video geplaatst. En u zult uitbetaald worden als u een christen bent. Niet als u een kerkmens bent. Daar hadden we het over, hè. Er zijn kerkmensen die er niets van begrijpen. Tot mijn grote stomme verbazing ben ik daar tot ontdekking gekomen. Maar u snapt het allemaal toch, hè. Hij stierf voor uw zonde. U hebt ervoor gedankt. U hebt tegen de Heer gezegd, Heer, wat kan ik nu voor u doen, ook als ik oud ben? Als je dat begrepen hebt, dan ben ik vanmorgen niet voor niks om 8:30 in de auto gestapt. Heb ik niet voor niks achter mijn bureau gezeten. Want laten we eerlijk zijn, dit was voor mijzelf. Dit was voor mijzelf. Ik pas het toe op mijn eigen leven. Zo zat ik achter mijn bureau. En het is heerlijk om dat ook weer in de gemeente door te geven. Aan u, allemaal persoonlijk. Want God is heel persoonlijk. Amen. We gaan een lied zingen. Johan de Heer 400. 72. Ga op dat smalle levenspad, broeder, zuster. Totdat u zegt, ik word overkleed met de Christus. Zo ver gaan we door. En zolang dat niet zo is, mag u hem vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal, ook op oudere leeftijd. 472 uit de bundel van Johan de Heer.